Ik zit hier als informaticus van de Universiteit van Amsterdam. Ik ben al jouw drie keer hoog misschien weer op bezig met het elektronisch patiëntendossier. Nog een tijd eigenlijk voordat ik in de Eerste Kamer was. Toen heb ik al een rapport gegeven over de beperkingen van het EPD. Waarbij, dat is onder andere geconstateerd, de EPD als een bijzonder buitensysteem uit naar voren kwam. Sindsdien ben ik langer bezig met het systeem en vaak ook wel waarom eigenlijk de onveiligheid in het systeem zit. En dat het zo is dat je eigenlijk als zorgverlener de bril gegevens moet opvragen zonder dat van tevoren duidelijk is dat je als zorgverlener of als medewerker geautoriseerd hebt. En ik denk dat de kern daarvan ligt gewoon in gemak in de zorg en efficiëntie. Dat is voorstelbaar. Maar ik denk dat het tijd wordt dat we privacybeschermingen serieus nemen om te voorkomen dat straks vanaf 400.000 pc's van zorgverlenen via een botnet gegevens door een Russische crimineel worden opgevraagd. Dat is toch niet uit te sluiten. Dat wordt soms gebagatelliseerd, maar het is gewoon een risico. En hoe groter het systeem wordt, hoe meer ontsluiting er is, hoe aantrekkelijker het wordt voor criminelen om gegevens op te vragen. Technisch is dat niet bijzonder ingewikkeld. De bottom line is, we moeten de veiliging wat serieuzer gaan nemen. En dat gebeurt niet door dit wetsvoorstel aan te brengen. Dit wetsvoorstel maakt het mogelijk voor de minister om bij ANVB regels aan het veld op te leggen waarvan we nu nog niet weten wat dat zijn. Maar die waarschijnlijk niet strikt genoeg zijn, als ze bijvoorbeeld zijn aangepast op landelijk schaakpunt, zou ik ze niet strikt genoeg noemen. Maar als je ze al generiek wil maken, dan moet je zorgen dat je in ieder geval ook een heel erg veilig systematiek zal poesgegevens verkiezen, dus echt het actief verzenden van gegevens kunt beveiligen. Nou, ik kan dat niet zien, de ANVB is nog niet bekend, maar dat is iets om te letten en ik sluit echt af. En het tweede punt is dat artikel 23 23a lid 2 het absoluut niet duidelijk is hoe de opt-in systematiek werkt. En als je al iets van inperking van gegevenstoegang wilt bereiken, en daarmee zeggenschap ook voor de patiënt, dan moet je zorgen dat je heel specifiek bent met wie toegang mag krijgen. Dat is nu niet duidelijk.
Dank, en dan wil ik dus ook van waarom mensen van de PvdA-fractie zijn gekomen. Dan geef ik nu het woord aan de heer Smit, ICT-specialist Zorgcentrum.
Ja, mijn naam is Tom Smit, ik ben eigenlijk helemaal geen ICT-specialist, ik ben cultuurpsycholoog, dus dat is oorspronkelijk. En ik heb ook oorspronkelijk gespecialiseerd in de gezondheidszorg in Aboriginal Centraal Australië. Ik schrijf sinds 24 jaar alleen maar over ICT en gezondheidszorg. En ik kan u verzekeren dat deze wereld aanzienlijk exotischer is. Wat het wetsvoorstel betreft. Wat mij vooral fascineert in de gezondheidszorg is, in die zorg die zich heeft, is waarom dingen gaan zoals ze gaan. En ik voel me daar een beetje een socioloog om dat steeds maar te beschrijven. Ik loop bijna elke dag opnieuw loop ik rond met ogen als schoteltjes wat er nu weer gebeurt. En het huidige wetsvoorstel is daar maar een incidentje in die reeks. Ik zal er een voorbeeld van geven. Als je nou kijkt, de VZVZ liet onlangs weten dat er 400.000 mensen zich al voor de opt-in hadden aangemeld. En zoals u weet is sinds afgelopen maandag kun je ook als patiënt toestemming geven via de website ikgeeftoestemming.nl. Dus er zullen vast wat bij zijn gekomen. Maar als je je nou voorstelt dat nog niet eens vaststaat waarvoor al die mensen toestemming hebben gegeven. Wat daar de juridische status van is, wat die opt-in precies inhoudt. Dat zou best eens kunnen betekenen dat als de plannen worden aangepast, dat ze weer aangeschreven moeten worden en weer aangepast toestemming moeten geven. Ik denk dat de patiënt en ook de zorgverlener inmiddels van het hele proces helemaal murf is, besloten in die zin. En er is bijna niemand meer voor gemotiveerd en geïnteresseerd. Goed. Wat betreft het huidige wetsvoorstel, ik ben diep onder de indruk van de kritiek die de KNMG in veel detail, en niet met alles eens, heeft opgeschreven. Ik hoop dat er vandaag toch wat nieuwe dingen uit de analyse komen.
Dank. En dan geef ik nu aan de heer Kat van het NICTIZ.
Dank u wel. Ik wil heel even met u stilstaan bij een aantal ingediende moties, waar het blijkt dat een brede maatschappelijke wens en vooral ook een hele grote ambitie is om de privacy van de patiënt te beschermen bij elektronische uitwisseling. Om dat te kunnen doen is er een bestaande wetgeving, maar er is ook een nieuw wetsvoorstel geschreven. Nou, niet dus is gevraagd om naar het wetsvoorstel te kijken, dat hebben we gedaan. Mijn naam is Geert van Kat, ik ben kennismanagement en communicatie. Bedankt voor die voorgestelde wet, vinden wij dat de positie van de patiënt in zijn zorgproces wordt versterkt. Er ontstaat een situatie waarin er niet alleen maar elektronisch over, maar ook met patiënten wordt gecommuniceerd en uitgewisseld. We denken dat het leidt tot een situatie waarin de patiënt eigenlijk meer controle heeft over zijn gegevens en meer betrokken wordt bij zijn gegevens, dat de patiënt beter gesprekspartners maakt. Uiteindelijk geloven we dat vanuit die grote betrokkenheid van de ook de handhaving van geldende privacyregels een beter baan geleid zal worden. Nou, wat ons heel erg opvalt is dat het wetsvoorstel gericht is op alle elektronische uitwisselingssystemen. Er is één uitzondering, dat zijn systemen die gebruikt worden voor gegevensuitwisseling binnen instellingen. Maar dit betekent nog wat, en dan kom je eigenlijk bij de vraag of het wetsvoorstel vorderen zal van juist of niet. Dat is in onze opinie heel erg afhankelijk van hoe het wetsvoorstel wordt geïmplementeerd en hoe het gehandhaafd kan worden. Wij willen daarbij adviseren bij die handhaving om veel begrip te tonen voor het feit dat wel partijen lang niet zover zijn om dit allemaal te kunnen doen. De continuïteit van zorg mag nooit in gevaar komen. En we weten gewoon uit ervaring dat de implementatie van allerlei systemen en het aanpassen van allerlei systemen, wat is noodzakelijk. Als je dit wetsvoorstel volgt, dat niet eenvoudig is. Het vraagt een hele hoop op het gebied van wisselbaarheid van gegevens, standaardisatie, maar het vraagt vooral ook van ICT-leveranciers dat zij in staat zijn en bereid zijn om die systemen aan te passen. Dat kost echt tijd. Dat vinden wij heel belangrijk. Het tweede punt waarvoor wij aandacht willen vragen.
Ik ben over die 2 minuten, dus mag ik u zeker zien.
Het tweede punt waarvoor wij aandacht willen vragen is dat bij de implementatie en handhaving de maximaal gebruik moet worden van ons betreft van de gedragscode voor elektronische gegevensuitwisseling in de zorg, de EGIS. Daar staat heel veel in, dus onze advies is om daar zoveel mogelijk over te gebruiken.
Dank. En dan tot slot het woord aan mevrouw Heerbaert, directeur IZIT, of IZIT, u weet niet vast precies hoe ik het uitspreek.
Ja, mijn spreekgebruik is IZIT. IZIT is, denk ik goed om even te vertellen, is een organisatie voor zorg en ICT in Twente. Wij hebben een groot aantal zorgaanbieders die met elkaar samenwerken op het gebied van elektronische informatieuitwisseling. Wij zijn dus ook echt dagelijks met deze materie bezig. Het is jammer dat ik maar 2 minuten heb, want ik kom er zo 2 dagen over praten en dat doen wij ook vaak. Ik denk, mij viel net op meneer Smits, die zei van zorgaanbieders zijn niet gemotiveerd om hier nog over na te denken. Nou, dan nodig ik iedereen uit om naar Twente te komen, want wij hebben de laatste maanden, eigenlijk sinds juli vorig jaar, verhitte gesprekken over privacy. En wat de valkuil waar wij bijna continu intrappen en waar ook het wetsvoorstel voor een deel in lijkt te trappen, is dat we proberen om zowel organisatie als juridische aspecten, als de hele techniek tegelijkertijd op te lossen. En dat kan. En dat kunnen ook niet dezelfde mensen. De techneut moet je niet laten praten over hoe gaan we nou opt-in. Aan patiënten vragen, want die komen met een technisch antwoord. En dan gaat die patiënt gaat op die manier opt-in. Dat opt-in wel kan, hebben we in Twente bewezen. Wij hebben van de, ik dacht nu 400.000 opt-in in Nederland, hebben wij 111.000. in Twente binnengehaald, terwijl Twente maar een heel klein onderdeel van Nederland is. Sorry. En dat heeft alles te maken met het feit dat onze zorgaanbieders heel gemotiveerd zijn om die opt-in binnen te halen. En dat heeft alles te maken met het feit dat wij al sinds 2007 in ieder geval actief informatie uitwisselen en huisartsen dus gewend zijn om op de post informatie te beschikken over informatie van de patiënt. Wij als patiënten ook gewend zijn dat die huisarts dat heeft. En wij hebben sinds 1 januari houden we ons streng ook aan de landelijke regels. En dat betekent dat er nu weer huisartsen bijvoorbeeld naar een terminale patiënt gaan die, en dit is een voorbeeld uit de praktijk, die pijnbestrijding krijgt, die niet helpt. Huisarts gaat op zondag naar de patiënt, moet dan aan een terminale patiënt die op sterven ligt vragen, wat voor medicatie gebruikt u? Wat hebt u eigenlijk voor aandoening? Waar gaat u op dit moment dood aan? En moet u vervolgens een besluit nemen? Vroeger wist hij dat. En wat ons betreft weet u dat in het vervolg ook weer.
Dank. Ik heb geboeid geluisterd naar u ongeveer. Ik ga het naar de collega's ook. En zij beginnen allemaal met één vraag. Als er nog gebruikt of is, kom ik nog extra vragen bij. Ik geef eerst, voor het eerst woord aan mevrouw Leijt met de onderzoek erbij aan te geven. Aan de zin vraag stel mevrouw Leijt.
Niet al niet mee. We gaan beginnen. De vergadering van
minuut. Het is de bel om iedereen naar de kamer te doen. Als je wakker bent, dan is
Nou,
misschien heeft de PVV weer een motie van wantrouwen ingediend.
Dat is een brandalarm.
Ik heb al ook dat in Bali op de eerste verdieping, waar al die journalisten altijd staan, dat heette de top Bali. Ja, omdat er, iedereen hangt daar rond. Als ze daar een journalist willen treffen, dan gaan ze dus daar staan. Dat heet vanwege het hangeffect, heet dat de patat.
Dank voor jullie komst en dank voor jullie introductie. Ik heb ook de physician papers, zoals jullie die hebben aangegeven, van tevoren goed gelezen. En er valt mij één ding op, en dat is dat drie van de vier mensen hier aan tafel eigenlijk zeggen dat het wetsvoorstel erg voorgesorteerd op het LSP als systeem. Waarop dit wetsvoorstel is geschreven. Dan zou ik aan mevrouw Heerbaard willen vragen en aan de heer van Noordeinde, hoe uitzicht dat en wat is daarvoor het bezwaar? En hoe zou je het eventueel kunnen repareren? Stel, we gaan met dit wetsvoorstel aan de slag, dat gaan we als Kamerleden doen, kunnen we wijzigingen voorstellen. Wat zou dan een reparatie zijn in uw ogen, waardoor het minder systeemafhankelijk is van het LSP? Zoals u aangeeft in uw schriftelijke voorbereiding op deze voorstelling.
Mevrouw Heerbaard, yes.
En dan al dit. Nou, wat mij betreft, zoals ik eerder hier is aangegeven, ook in de position paper, zou wat mij betreft de voorkeur hebben om vooral beter te kijken naar de gedragscode eergids. Daar hebben we 3 jaar aan gewerkt met alle regioorganisaties en de koepels. En daar hebben we heel erg gekeken naar hoe werkt het nou in de praktijk. En de vraag die u stelt, hoe weet je nou dat ik vooral op de LSB is gebaseerd? Dat heeft alles mee te maken van je hebt verschillende soorten communicatie, pushberichten, pullberichten, je stuurt iets of je haalt iets op. En het LSB zoals het nu bestaat is eigenlijk heel erg, heel erg eendimensionaal, terwijl informatieuitwisseling in de zorg betreft natuurlijk veel meer dan alleen de informatieuitwisseling tussen huisarts en huisartsenpost, tussen huisarts en apothekers. Daar zijn de verpleegkundigen bij betrokken, daar zijn de diëtisten bij betrokken, is de patiënt zelf vanzelfsprekend bij betrokken. En dat is vaak niet een snelweg waarvan je van A naar B gaat, maar je moet een omwegje maken omdat je ergens iets af moet leveren, iets anders iets op moet halen. En juist het feit dat wij zouden willen dat je de patiënt toestemming vraagt voor informatieuitwisseling, ongeacht de infrastructuur die we gebruiken, wat natuurlijk heel normaal eigenlijk zou zijn. Want op dezelfde manier gaan we met ons wegennet om, daar gaan we ook niet zeggen van, er zijn allemaal verschillende manieren waarop je auto moet rijden. Juist dat eenduidige, dat maakt het voor de patiënt veel helderder. En dat maakt ook dat je in één keer afdoende toestemming kunt vragen. Dat is ook een van de bezwaren die wij hebben tegen de website Ik Geef Toestemming. Wij vragen in de regio toestemming voor alle informatieuitwisseling, ongeacht de infrastructuur. Als patiënten via Ik Geef Toestemming toestemming verlenen, doen ze dat alleen via voor informatieuitwisseling via het LSP. Dat betekent dat onze huisartsen alle patiënten nog eens moeten benaderen. die via die website binnenkomen om te vragen van, om te zeggen van wij gaan ervan uit dat dit ook voor andere infrastructuur geldt. Nou, wij hebben er heel veel last van en wij zouden willen dat de wet meteen ook naar andere infrastructuur kijkt. Dank. Dan de heer Smit. Nee, wacht even. Oké, komt hier van orde.
Dank u wel, ja, het is interessant dat ik kan een dingen goed reageren op wat ik net gezegd heb.
Ik kan goed reageren op wat er net gezegd is, we kijken nogal anders tegenaan. Waaruit blijkt dat de wet op het LSP gericht is, nou dat is niet 100% duidelijk, maar er zitten wel een paar dingen in. Bijvoorbeeld, dat ik al in de inleiding aangaf, het feit dat niet helemaal duidelijk is of je categorieën van zorgverleners uitsluit van toegang of dat je ze insluit, is een belangrijke. Als je, zoals mevrouw zegt, in één keer eigenlijk toestemming geeft voor allerlei soorten uitwisseling en je zou dat implementeren met het LSP, wat niet zozeer in de wet staat, maar via allerlei andere regelen duidelijk is dat dat is waar men naartoe wil, dan betekent dat ook dat in principe met een zorgverlener passeren gewoon van elk point of care, dus dat kan straks misschien fysiotherapeut zijn enzovoort, ze hebben een gegeven toestemming voor alles tegelijk. Ze geven vragen naar zo'n plek, kan dat daarmee ook. Ik ben ervoor, en ik denk dat dit werk moet gebeuren, om toestemming onderdeel te maken van een zorgproces, niet door het één keertje te vragen en er dan vanaf te zijn, maar te zorgen dat toestemming past in de context. Het is heel logisch dat je een patiënt vraagt, mag ik gegevens uitwisselen met de huisartsenpost, en de patiënt zegt ja, maar dan moet de techniek ook zorgen dat je alleen gegevens uitwisselt met de huisartsenpost. Als je in een ketenzorgsituatie diabeteszorg nodig hebt, dan krijg je daar toestemming voor. Het is simpel en iedereen begrijpt het in die werkcontext. Dat soort dingen wordt niet aangewerkt en daar moet bereid voor geformuleerd worden om te komen naar dat soort oplossingen. Anders zetten we simpelweg de poorten open. Dat sluit op aan mijn laatste punt. Over de AVD is nu, we weten niet wat die inhoudt, maar er moet gezorgd worden dat die generiek is. En tenminste moet dat bij voorhand aan de Kamer worden voorgelegd, zodat je niet alleen het LSP hebt, maar ook andere systemen.
Dank.
En
dan geef ik
nu
voor de vragen door aan mevrouw Kleven.
Ja, dank u wel. Ik heb ook een vraag aan de heer van het Noordende. U heeft het over de Russische crimineel die heel makkelijk toegang heeft tot de gegevens. Nou, er wordt heel vaak verteld dat is niet zo, omdat het allemaal schakelpunten zijn. En ik wil graag uw reactie daarop. En ook op het feit dat 400 zorgverleners toegang hebben. Hoe veilig is dat eigenlijk? 400.000, ja, sorry, 400. Die
jongen
duizend, ja.
Wat een stuk. Dat maakt het wel uit. Nou ja, het ligt hoe groot het systeem opschaat. Wordt vaak gezegd dat het LSP van een apart netwerk draait, allemaal super beveiligd is met pasjes. Dat is in grote mate is dat schijn. Aan de ene kant hangt een PC van ons orgaan hier aan het veilige netwerk van het LSP. Aan de andere kant hebben ze toch ook internet nodig voor e-mail, het opzoeken van het farmaceutisch kompas en allerlei andere dingen die gewoon tot de dagelijkse taken van de dokter behoren. Die twee dingen scheiden betekent twee PC's op de desktop van de arts gaat nooit gebeuren en is ook niet de opzet van het LSP. Interessant is, 14 februari was er een reportage over het Probelka botnet op het NOS-journaal. En daar is ook nu onderzoek uit gedaan, een groot botnet waar 250.000 pc's, gewone pc's voor eindgebruikers, maar ook bij ziekenhuizen, ook ministeries, overal geïnfecteerd waren, door een vanuit Rusland aangestuurd botnet. Nou, het is grappig, we hebben van achter de firewall van een van de grootste zorgservice providers, e-zorg, een korte scan gedaan op een geïnfecteerde computer zaten, dat waren er 29. Dat lijkt niet zo groot, maar denk er even over na wat het straks betekent. Nu die 29 computers, kun je op die computers alleen lokale gegevens opvragen van de patiënten die daar zitten. Straks kun je, als het LSP landelijke toegang geeft, via het LSP die andere aansluiting gewoon willekeurige patiëntengegevens opvragen. Daarom is het nodig dat je heel erg beperkt, en bij mij, bij voorkeur doe je dat door gewoon de patiënt te volgen in het zorgproces. Daar moeten technieken vertrouwen, of misschien pasjes voor de patiënt. Maar je moet zorgen dat er beperkt wordt vanaf welke plek er toegang mogelijk is. Nou, dat is iets wat goed geregeld moet worden. En nogmaals, daar moet beleid voor komen, want dat gebeurt op dit moment niet. Ik heb hier een printje van
verschillende kunst. Dat was alleen één zorg. Er zijn nog veel meer zorg service providers en we willen in Nederland echt, nou ja, reken op een paar honderd computers die gewoon geïnfecteerd zijn en vanuit Rusland aan te sturen. Dat is de dreiging.
Dank, dan u mevrouw Brunsland voor de CDA-fractie.
Ja, dank u wel. Ik heb een vraag voor de heer Kat, want dit is aan de heer van Noordende. Als ik uw verhaal hoor, dan kom ik tot de conclusie dat wij als Kamer alleen goed weten wat dit wetsvoorstel voor de praktijk, de implementatie voor de handhaving betekent, als we gewoon die AMCB, die algemene maatregelen van bestuur hebben. Omdat, als ik u zo hoor, dan wordt daar eigenlijk alles wat praktische uitvoering en gevolgen heeft, het gaat geregeld worden, of wel niet met eens natuurlijk gewerkt kan worden, wel beveiligingseisen, straks gelden. Klopt mijn aanname dat we eigenlijk niet zoveel weten nu als we die invulling van die algemene maatregelen van bestuur hebben.
De algemene maatregel van bestuur beschrijft wat functionele, technische en organisatorische eisen zijn. Waarom zijn er anders uitwisselingssystemen? Alle uitwisselingssystemen die er zijn, moeten voldoen. Dus dat zal een hoop inzicht geven, maar het beschrijft dus die aspecten.
En dan hebben we ook pas zicht op wat dat betekent voor de implementatie voor alle zorginstellingen. Of zorginstellingen heel veel moeten veranderen, of daar kosten bij te voeren zijn, maar dat gehandhaafd gaat worden. Dus dat is mijn vraag eigenlijk. Ja,
het is absoluut van belang om dat te weten wat daarin staat. Maar als nu denk ik dat een hele hoop zorgaanbieders of zorgverleners, of welke bestemming.
We moeten die ANWB zien voordat je echt iets kunt zeggen over die generiek genoeg is. Tegelijkertijd kunnen we wel weten natuurlijk eigenlijk allemaal dat er keihard getimmerd wordt aan de invoering van het RSP. Wat wel financiële maatregelen en stimulansen zijn om zoveel mogelijk mensen erop aan te sluiten. Dus we kunnen ook heel concreet kijken naar dat systeem. Want dat wordt door de minister genoemd als het enige systeem wat voldoet aan de voorwaarden van de overheid en het CDP, maar dat is een beetje niet. Maar dan kunnen we dus iets uit afleiden. En nogmaals, ik stel dat dat op zichzelf onvoldoende is. Generieke maatregelen voor beveiliging is uitstekend. Voor poesverkeer gaat het allemaal versleutelen. Zorg voor goede autorisatie. Maar we moeten vooruit. En we zijn er nog niet. Dus hoe dan ook gaat het nog niet voldoende zijn. Naar de toekomst.
Dan de heer Van Veen voor de VVD-fractie.
Ja, dank u wel. Ik heb ook met veel belangstelling de beslissingsregels gelezen. Ik heb twee vragen. Een aan de heer Kat en een heer. En ik ging met de heer Van Noordende en die vraag loopt in elkaar over. In uw verhaal schrijft u ook iets over de publieke sleutel en het gebruik ervan. Dat zijn natuurlijk dingen die we in Nederland al meer doen. Ziet u daarvoor wel een toegevoegde waarde waardoor het sentiment zou kunnen omslaan op het moment dat we dat zouden opnemen dat die PKI's moeten worden gebruikt in het wetsvoorstel? En de tweede vraag is, als we kijken naar de huidige situatie van het opslaan van elektronische gegevens en de standaarden die daar gehanteerd worden, biedt deze wet dan wel mogelijkheden om de huidige situatie nog wel beter te maken? Want volgens mij worden bijna overal nu elektronische gegevens opgeslagen en proberen we ook die gegevens op een veilige manier in een wet te gieten.
Dan eerst de heer Van Noordende.
Ja, nou, dat is een hele goede vraag. Eerst eventjes over die opslag van patiëntgegevens. Ook dat kan met versleuteling een goed opdrachtgeverschap. Ik zeg het in de position paper sterk verbeterd worden. Zorgverleners hebben nauwelijks incentive om zelf te zeggen tegen hun ICT-leveranciers, geef mij goed beveiligd, want het wordt allemaal bepaald ergens hogerop. Wat je gewoon moet hebben is zorgverleners die hun contracten zetten, de gegevens in de back-end database moeten versleuteld zijn, punt. Anders is het niet veilig. Die PKI, die versleuteling, is een uitstekend middel om alle systemen in Nederland, van posies tot één vakbericht verkeer, en het RSP maakt er ook gebruik van, te opwaarderen tot een niveau van beveiliging wat in eerste instantie zeker acceptabel is. Dan weet je zeker dat de gegevens op de juiste plek terugkomen en dat niemand op de lijn, of het nou de VS is of een andere partij, kan afluisteren.
Dan meneer Kat.
Ik probeer even uw vraag te herhalen. Als ik het goed begrepen heb, stelt u, zegt u, nu wordt er ook al heel veel gegevens uitgewisseld. En voor de toon zijn we eens voorzien dat het allemaal gebeurt. Ja. In de huidige wet en regelgeving is al heel veel geregeld. In de BBP en in de TGP ook. Als het gaat over het uitwisselen van gegevens en over gegevensverwerking. Dit wetsvoorstel gaat met name over de aanvang van de patiëntenrechten als het elektronisch wordt uitgewisseld. Dus dat is aanvullend op de bestaande wet en regelgeving die nog wordt overgegeven.
Dan gaan we voor de GroenLinks-fractie.
Voorzitter, dank u wel. Ik ben ook geïnteresseerd in alle andere systemen. De heer Smit die geeft in zijn position paper aan dat het wetsvoorstel in feite een monopolie voor het LSP creëert. Hè. Dat, nou ja, is een stagnatie, dat noemt ze mij vriendjespolitiek, technologische verkalking. En dat er nog nooit nieuwe toetreders zullen komen. Ik wil graag van hem daar meer over uitleggen hoe zich dat dan verhoudt tot de elektronische systemen die we nu al hebben. En ik denk dat de samenwerking daar ook mee te maken, dat
hij
daar ook
kan reageren. Dan eerst
hier. Ja, als ik kijk naar wat de patiëntenfederatie NPZ hierover zegt, die zeggen van nou alle andere systemen, dus voor algemene communicatie, dus de OSIS-systemen bijvoorbeeld, die moeten van de NPCF worden uitgefaseerd, omdat alle informatie via het LSP moet lopen. En daar zie je al aan, want de mening van de NPCF is dus ook de mening van de andere regisseurs, daar zie je al aan dat er dat monopolie gaat ontstaan. Dan zijn er natuurlijk nog allerlei andere systemen die ook gebruikt worden in de gezondheidszorg, zoals zorgdomein, of je hebt van die systemen voor doorgeven van verwijsinformatie van ziekenhuizen naar de care-instellingen. In hoeverre die allemaal onder de dat wetsvoorstel zullen gaan vallen, kan ik helemaal niet overzien. Maar voor de algemene informatie die nu plaatsvindt voor de OSIS-ringen, die gaat inderdaad uitgebaseerd worden, denk ik dat. Ja. En dan wordt het een monopolie voor het LSP.
Van mevrouw
Leerkaart.
Nou, volgens mij is dat
niet
waar.
Wat betreft de LSP is wel helder van dat daar in principe andere partijen toe kunnen treden. Dat kunt u lezen in het businessplan van VCVC. En in het werkplan van het servicecentrum zorgcommunicatie. Ik denk daarentegen wel dat er altijd systemen zullen zijn die niet zo'n landelijke infrastructuur nodig hebben, omdat daar kleine groepen of meer specialistische uitwisseling nodig is. Maar ik denk wat heel positief is aan het LSP en waarom wij als regioorganisaties ook achter het LSP staan, is dat het aantal zaken die worden landelijk geregeld, die worden landelijk betaald. En waar wij juist nu, VZVZ heel erg voor open staat, is dat wij bepaalde landelijke voorzieningen die aan het LSP vanwege het LSP ontwikkeld zijn, dat we die regionaal in kunnen zetten. En een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld het zorgadresboek. Aan het LSP is een zorgadresboek gekoppeld waar alle unieke gegevens van zorgaanbieders in staan. Tot nu toe moesten wij dat allemaal regionaal gaan regelen, kost natuurlijk veel tijd, veel geld om het actueel te houden en op orde te houden. Nou, wij zijn natuurlijk in gesprek, dan zou je onder voorwaarden natuurlijk, strenge beveiliging enzovoort, zou je dat adresboek regionaal kunnen gebruiken. En dat betekent dat elektronische informatieuitwisseling, want bedoel, we kunnen terug naar de tijd van paard en wagen, vindt ook prima, en we kunnen ook terug naar de tijd dat we bij de huisarts zitten. En dat alleen de huisarts weet wie we zijn en wat we mankeren, vind ik ook prima als ze dat zouden kunnen, maar dat kan niet meer. En ik denk, ik moest vanochtend om 7 uur vertrokken uit huis en ik ga de snelweg op. En feitelijk is dat vergelijkbaar, hè? Van de overheid legt wegen aan, de overheid stelt verkeersregels, de overheid zegt dat je niet bevoegd zijn om erop te rijden. Maar jullie hebben mij niet tegengehouden om uiteindelijk de weg op te gaan. Want die zegt tegen mij, we kunnen je niet garanderen dat iedereen zich aan de regels houdt. Dat is je eigen risico onder voorwaarden. We hebben een sanctiebeleid, we hebben regels en daarmee ga je de weg op. En feitelijk zou dat moeten zijn, maar ook met de infrastructuur. En vergis u niet, hè, zorgaanbieders denken wel degelijk over privacy en zijn daar niet slordig mee.
Ik zie dat de heer Smit een kort schrikje bij wil reageren.
Heel kort dan. Er is in het LSP zo'n 300 miljoen geïnvesteerd, plus nog een keertje 75 miljoen van de zorgverzekeraars. Ik zie geen enkel andere partij dit soort bedragen investeren om dan een alternatief te kunnen bieden naast het LSP. Daarnaast wil ik even benadrukken dat de restanten inderdaad eerlijk enthousiast zijn binnen de zorgverleners in de IJsselregio, dat geloof ik wel. Maar zorgverleners zijn altijd al blij geweest met regionale netwerken. Het gaat juist om dat de landelijke uitwisseling met partijen die men helemaal niet kent, daar zit juist de feest.
Maar dan kun je het tegenhouden. Dat kan een patiënt toch zeggen.
De bedoeling is zonder meer. Nou ja, dat daar staat
dus allemaal. Ik wil niet meteen eens worden. Met alle waardering voor de beide opvatting. Dan geef ik nu het woord aan mevrouw Bouwmeester voor de PvdA-fractie.
Dank u wel. De discussie werd net spannend. U heeft het al gezegd en ook in de position paper geschreven, waarvoor dank. We wisselen al informatie uit en de vraag is hoe kan je de positie van de patiënt beter borgen, al in de huidige situatie en voor de toekomst. Wij kunnen niet zeggen we zijn voor of tegen, maar wij zijn voor uitwisselen, mits het veilig is, de privacy is geborgd en de patiënt de basis. Ik pik er één punt uit, dat gaat over de positie van de patiënt. Want meneer Kat zei ook al, als je een betrokken patiënt hebt, kun je al heel veel problemen voorkomen en de patiënt gelukkig maken en de zorg verbeteren. Maar de concrete vraag is, en die heb ik eigenlijk aan jullie alle vier, hoe moeten we het systeem nou zo inrichten dat de patiënt ten alle tijde de basis? Dus dat betekent, wat staat er in mijn dossier, wat gaat eruit, als het systeem, welk systeem we ook maar hebben, uitgebreid wordt, hoe regel je dan dat de patiënt steeds de eerste is die toestemming moet geven? Omdat als je zegt, je gaat één keer een systeem in en straks nog heel zorgverlenend Nederland erin kijken en de patiënt heeft geen regie meer, dan ben je niet de baas. Daar ligt onze grens. Ik hoor van jullie graag hoe wij dat wettelijk moeten regelen. Wet in aangroep, ook anders. Sorry voorzitter, ik had even een aanloopje nodig.
Een aanloopje naar deze lange avond van gisteren natuurlijk. Alle vier graag dan kort de eerste heer van het Noordende.
Zeggenschap begint in de huidige wet bescherming persoonsgegevens en de EGBO ook weer toestemming, die moet specifiek zijn. Specifiek, heel beperkt. Dat is je eerste stap van regie. Verder vind ik dat de patiënt zelf moet kunnen vragen. Als hij dat wil of zij dat wil, gegevens naar een portaal ontsluiten, dan kan buitenlandelijk, moet je dat buitenlandelijk gaat het om, anders maak je het helemaal onveilig. Maar de basis ligt bij toestemming. Omdat dat ook dwingt tot keuzes maken. En die keuzes moeten ook kunnen zijn dat je in een bepaald geval alleen met de huisartsenpost via een lijntje 1-op-1 uitwisselt en niet via het schaduw.
Dan de heer Smit.
Ja, er is een systeem in Duitsland met gezondheidskaarten waarbij de patiënt en de zorgverlener tegelijkertijd een kaartje in het systeem stoppen waarmee de patiënt toestemming geeft aan de zorgverlener om zijn gegevens in te zien. Dat is bijvoorbeeld een aanpak die zou kunnen werken, maar daar is in Nederland vanaf gezien. Nederland wordt dus gekozen voor dat de patiënt via een portaal een persoonlijk toestemmingsprofiel kan opstellen. Het lijkt mij uiterst complex, en daar gaat ook het hele wetsvoorstel natuurlijk over, om dat in zo'n detail vast te leggen dat het en direct en hanteerbaar is en te overzien en technisch te managen, ook al omdat die systemen tegenwoordig ongelooflijk met elkaar verweven zijn. Dus in een ketenzorginformatiesysteem, ja, dat ligt informatie vast van allerlei zorgverleners. Hoe kun je dat scheiden van elkaar? Ik vind het erg moeilijk om in de huidige LSP setup om dat door de patiënt goed te laten beheren. Nou ja, in Duitsland hebben ze ook een andere aanpak gekozen, maar goed, dat is niet zo 1-2-3 even hier in te voeren met de huidige LSG uit te rollen.
Als er nog informatie over Duitsland is, kunnen we dat wellicht krijgen. Maar ik kan dit mee voorstellen als iemand die heeft over Duitsland. Maar dan de heer Kat.
De basis die ligt hem in het betrekken van de patiënten bij zijn eigen zorg. Dat doe je door expliciet te zijn over wat je wilt. Hoe je wilt uitwisselen, waar het voor dat is. Ik denk dus dat de voorlichting over die uitwisseling aan de patiënt cruciaal is. Dan moet je ten alle tijde transparant doen. Als je dat doet, dan creëer je een situatie waarin de patiënt betrokken is en eigenlijk regisseur is van zijn eigen situatie. Dat zal ertoe leiden dat hij maximaal betrokken is en dat hij weet wat er gebeurt. Ik denk dat cruciaal is. De transparante voorlichting over andere taal.
Dan mevrouw Heerbaart.
Ik denk dat de basis niet is toestemming, maar de basis is volgens mij vertrouwen tussen patiënt en zorgverlener. Waar wij in Twente, in onze regio, aan werken is, overigens ook samen met de VZVZ, is dat we zeggen er moet een website komen waarop de patiënt precies kan zien wie wisselt op dit moment informatie uit met wie en over welke informatie gaat het dan. Waarbij we zeggen, want de ICT-diensten, zeg maar de nieuwe dienst, dat duurt meestal de ontwikkelingen van, duurt 1,5 tot 2 jaar. Dus je ziet ver van tevoren aankomen wanneer het echt operationeel is. En wij willen dan bijtijds de patiënten via sms-notificatie of op een andere manier informeren. Er komt een nieuwe dienst bij. Er gaan nieuwe zorgaanbieders aansluiten. Er wordt een nieuw soort informatie uitgewisseld. En op dat moment kan de patiënt opnieuw de overweging hebben van wil ik nog toestemming geven of gaat dit te ver en ga ik niet, wil ik deze dienst niet. Waarbij ik wel denk, en dat vind ik ook een groot probleem in het wetsvoorstel, waarvan gezegd wordt, je moet patiënt inzage geven, elektronisch in alles. Nou, dat doet geen recht aan het feit dat heel veel zorgverleners nog helemaal geen elektronisch systeem hebben. Denk aan veel fysiotherapeuten, veel verloskundigen, met name in de eerste lijn. Dus hoe moet je dan de patiënt elektronische informatie bieden?
Je kunt het ook niet in het NSP, als je met papier hebt. Kun je ook niet in het NSP als je met papier hebt?
Nee, dat kan. Dus dan kun je op zich de patiënt geen informatie bieden in het dossier, waar je de patiënt wel altijd informatie in kunt bieden. Op het moment dat je elektronisch uitwisselt, is in die informatie die je elektronisch uitwisselt. Ja. En ik denk dat dat ook veel realistischer is. Want op het moment dat patiënten echt vragen hebben over wat heb je in mijn dossier staan, wat schrijf je over mij, waarom schrijf je dat over mij, lijkt het mij voor de hand liggen dat je dat doet naast de zorgverlener en niet vanaf je bureaustoel thuis. Maar dat is volgens mij gebaseerd op vertrouwen tussen patiënt en zorgverlener.
Ik
heb
nog
een
vraag, want het is een advies bij de zorgverleners, dus hoe is mijn vertrouwensrelatie met die 400.000
mensen? Goed. Dat is ook, uiteindelijk mag een zorgaanbieder alleen inzage hebben in informatie als hij een behandelrelatie met je heeft. En dat is dus al wettelijk geregeld. Een zorgaanbieder die inkuimt terwijl hij geen behandelrelatie heeft, die kan al aangepakt worden.
Ja. Goed. Ik stel ook voor als er nog informatie is dat je ook gewoon per e-mail kan worden uitgewisseld. Even kijken of het praktisch kan. Of daar behoefte aan bij de kant te beginnen. En tenslotte het woord aan van Dijkspak. Voor de fractie van D66.
Ja, dank u wel, voorzitter, en excuses voor het laten komen. Ik kan niet de trein gemist, maar nog even iets anders voordat deze bijeenkomst opkomt. En daardoor stel ik misschien een vraag, maar dan moeten we maar even zeggen als dat al helemaal aan de orde is geweest. Ik wou wel even aansluiten op wat mevrouw Bouwmeester net vroeg en toch nog eens van u horen, achter de tafel nog wat verder uitgewerkt, begrijp ik eigenlijk dat je op dit moment moet zeggen, je kan patiënten eigenlijk niet veilig inzicht geven in hun elektronisch patiëntendossier, behalve dan op de plek van de zorgaanbieder zelf, hè, dat je ter plekke inzicht krijgt bij de dokter of in het ziekenhuis. Maar er is geen mogelijkheid om bijvoorbeeld mensen dat thuis te laten bekijken. Nou, daar graag degene die daar het meeste over te zeggen, meneer Kant, meneer Van Kleij, iedereen eigenlijk.
Ja, ik heb in de microfoon. Twee dingen. Ja, je kunt wel inzage regelen thuis, maar het impliceert een groot risico, omdat er allerlei kwetsbaarheden mee kunnen ontstaan. Dus je wilt dat eigenlijk niet centraal beheer regelen. Maar eigenlijk, ik kan me voorstellen, een diabetespatiënt heeft een uitstekend profiel in mijndiabetes.nl. Dan maak je gewoon één zorgverlener bij je huisarts een afspraak. Dat portaal door die huiszorgverlener gegevens worden uitgewisseld. Eén op één, één lijntje. Niet via schakel. Gewoon buiten. Nog iets, iets anders kort. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Het vertrouwen van de patiënt is ook gebaat bij het vertrouwen dat er vertrouwelijkheid is. En dat hangt ook weer samen met het gevoel dat patiënten hebben of iets hekbaar is of niet. En daarom moet je zorgen bij al die verdieners, of het nou inzage is of delen met andere zorgverleners, dat je het zo beperkt mogelijk doet om de risico's te verminderen en dat je de patiënten dat betreft. Dat is de gynaecoloog.
Dat meneer Smit.
Die inzage door de patiënt in zijn eigen patiëntgegevens staat inderdaad ook gepland door de EPD-regisseurs. Het lijkt mij, ik meen zelf dat ik heb gezien dat dat voor september van dit jaar gepland stond. Of ze dat gaan halen lijkt mij uiterst onwaarschijnlijk. Maar goed, wat je in het buitenland ziet is dat de patiënt uitzonderlijk weinig interesse heeft om inzage te krijgen in dit soort dossiers. In de UK hebben ze tientallen miljoen in besteed en uiteindelijk was het aantal personen dat hun eigen dossier raadpleegden was zo minimaal dat ze ermee zijn gestopt. Ik zie ook grote risico's om dat allemaal goed netjes te beveiligen. Het is inderdaad helemaal waar wat Guido zegt, van dat er voor specifieke patiënten, grote chronische patiënten, diabetici eigen portalen zijn die daarvoor prima in staat zijn.
Dank u, meneer Kat.
Ik ben het daarmee eens met meneer Van Noord en dat er zijn allerlei portalen op dit moment ook al die door patiënten gebruikt kunnen worden. Dat kan inderdaad een portaal zijn van de patiëntenvereniging. Dus er zijn ook portalen die ziekenhuizen of andere zorginstellingen soms aan. Dus er zijn mogelijkheden om toegang te krijgen tot bepaalde gegevens.
Dan mevrouw
Heerbaar.
En dan weet ik
niet
of diabetes patiënten
zich
daar ook klaagden en loop je ook nog bij de chirurg en dan heb je drie portalen waar je op kunt. En volgens ons is dat onwenselijk, want uiteindelijk gaan mensen dat niet doen. Nou, jullie zullen het net als ik allemaal in de praktijk hebben. Bij je bank moet je inloggen en bij je verzekering moet je inloggen. En bij je, noem alle instanties maar op. En op een gegeven moment ga je overal gewoon hetzelfde wachtwoord gebruiken. Want dat is wel net zo makkelijk en anders vergeet je ze. En uiteindelijk creëer je dan minstens een even onveilige situatie. Dus ja, er zijn allemaal portalen, maar nee, die zou je niet allemaal moeten willen hebben. En technisch kan het op dit moment bij elk afzonderlijk systeem, maar uiteindelijk moeten we volgens mij toe naar een centraal portaal waarbij de patiënt zelf in kan. Dan zijn we daarmee gekomen aan het einde van het eerste blok. Iedereen wil lopen naar beneden. We hebben opgestoken, iedereen telt nu zijn of haar aantal wachtwoorden. Dat dus, dat is de kant van ons heeft geïnformeerd. De informatie dat ook nog aan de gevier worden nagedonken op een leden is gelegd. Dank.